Hoofdstuk 6. Brief aan het kabinet. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldew Singh, heeft het Nationaal Programma aangeboden aan het kabinet. Hij overhandigde het Nationaal Programma aan demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook schreef Baldew Singh een brief aan het kabinet. Daarin zegt de regeringscommissaris dat zijn ambitie verder reikt. De brief is op 21 november 2023 verstuurd. Aan de leden van het kabinet. Excellenties. Bestrijd discriminatie en racisme en geef ruim baan aan kansengelijkheid, diversiteit, inclusie en emancipatie. Dat is in de kern de belangrijke opdracht die u mij, inmiddels ruim 2 jaar geleden, heeft meegegeven. In die 2 jaar is door tal van partijen binnen en buiten de overheid een hoop werk verzet en samen hebben we veel bereikt. Het meest betekenisvol waren de oprechte excuses voor het slavernijverleden. Maar er is meer. Zo is artikel 1 van onze grondwet uitgebreid met de discriminatiegronden handicap en seksuele gerichtheid. Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen ADV's worden beter gepositioneerd. En nazaten van tot slaafgemaakten kunnen nu gratis hun naam wijzigen. En er wordt inmiddels actief gewerkt aan het wegnemen van verschillen tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland. Bijvoorbeeld op het gebied van bestaanszekerheid en invoering van de gelijke behandelingswetgeving. Tegelijkertijd signaleer ik toenemende polarisatie in de samenleving. Dat vertaalt zich in verharding. En ook in een verschuiving van wij naar ik. De menselijke maat verdwijnt meer en meer naar de achtergrond. Het is een race to the bottom die we moeten doorbreken. Ik pleit in dat kader voor meer begrip voor elkaar, maar ook voor meer begrip vanuit de overheid naar de burger. In Nederland zijn veel zaken op papier goed geregeld, maar in de praktijk is er nog een wereld te winnen. Dat zie je ook bij het bestrijden van discriminatie en racisme. Bovendien wil een verbod, wet of regel nog niet zeggen dat iets vervolgens niet meer of juist wel gebeurt. Het kabinet heeft daar ook oog voor. Er is nog altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving. Zo sprak koning Willem-Alexander in september in de troonrede. En hij heeft gelijk. Want ondanks alle regels en wetten verschijnen er in de media nog te vaak berichten over het verbranden of vernielen van regenboogvlaggen. Over racistische incidenten rondom voetbalwedstrijden en over discriminatie bij of door overheidsinstanties. En ondanks alle beloftes en goede bedoelingen is er nog altijd een gebrek aan diversiteit in de media en blijft het bijzonder ingewikkeld om in een rolstoel naar bijvoorbeeld een restaurant, school of speeltuin te gaan of om met bus, trein of tram te reizen. De voorbeelden vertalen zich ook in onderzoeken en Europese ranglijsten. Ooit was Nederland gidsland op de Europese Index voor de Mensenrechten van LHBTIQ+ personen. Inmiddels zijn we afgezakt naar plek 14. En de pay gap tussen mannen en vrouwen neemt eerder toe dan af. Zo becijferden carrièreplatform Intermediair en Nijenrode Business Universiteit onlangs. Iets soortgelijks zie je bij woonwagenstandplaatsen. Ondanks eerdere toezeggingen is het aantal standplaatsen de afgelopen 5 jaar niet of nauwelijks toegenomen. Een Rijkstaskforce die dit moest coördineren is zelfs nooit van de grond gekomen. Reden voor mij om een onderzoek naar het uitblijven van stappen te laten uitvoeren. De kracht van het verschil. In de afgelopen decennia heeft de Nederlandse samenleving aanzienlijke veranderingen ondergaan. Ons land is meer en meer divers geworden. Het betekent dat we toegang hebben tot een steeds breder scala aan talenten, perspectieven en ervaringen. Dit is een rijkdom voor ons land. Het is de kracht van het verschil. De bewust gekozen titel van het eerste Nationaal Congres tegen discriminatie en racisme. Dat drukbezochte congres op 28 september 2023 in Ede was een van de vele plekken en momenten waar ik sprak met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de overheid. Vanuit het Bureau Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie, de NCDR, waren wij de afgelopen 2 jaar bij talloze town hall sessies, symposia, boekpresentaties en andere bijeenkomsten. In buurthuizen, scholen en collegezalen, bij bedrijven, gebedshuizen en aan vergadertafels. Stuk voor stuk inspirerende en motiverende gesprekken. Een zeer waardevolle dialoog met de samenleving. Caraïbisch Nederland. Waardevol waren ook mijn gesprekken met mensen uit Caraïbisch Nederland. Waar de verschillen met Europees Nederland op het terrein van onder andere bestaanszekerheid groot en opvallend zijn. In dat kader wijs ik op de conclusies van de commissie TODE over het ontbreken van een sociaal minimum. Ik ben blij dat het kabinet onlangs maatregelen heeft aangekondigd om het minimumloon en de uitkeringen te verhogen en dat er geld is vrijgemaakt voor verbetering van het openbaar vervoer op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En er zijn meer positieve ontwikkelingen. Ik noem de aangekondigde invoering van de gelijkbehandelingswetgeving en het oprichten van antidiscriminatievoorzieningen. Een ander veelgehoord punt betreft de studieschuld. Mijn gesprekspartners dringen aan op het kwijtschelden van de studieschuld voor mensen die na hun studie in Nederland naar de eilanden terugkeren. De salarissen daar liggen lager, waardoor de studieschuld een nog zwaardere last is. Daardoor kiezen mensen er soms noodgedwongen voor om in Nederland te blijven, wat leidt tot een brain drain in Caribisch Nederland. In de gesprekken wordt vaak ook vurig gepleit voor erkenning van de rechten van LHBTIQ+ personen in de praktijk en communicatie in het papiaments en Engels. Het verplichte gebruik van het Nederlands wordt ervaren als uitsluiting, vooral op de arbeidsmarkt. Een goede eerste aanpassing zou zijn om vonnissen van gerecht en hof ook in het papiaments en Engels te vertalen en voor te lezen. Nationaal programma met 29 nieuwe versterkingen. Mijn gesprekken met de samenleving vormen de basis van het Nationaal Programma 2023 dat ik u hierbij aanbied, met daarbij het verzoek dit Nationaal Programma door te geleiden naar de Tweede Kamer. Het Nationaal Programma 2023 omvat 29 nieuwe beleidsmaatregelen en versterkingen. Ook brengen we in kaart wat de voortgang is van de 61 versterkingen uit het Nationaal Programma 2022. Wat loopt op schema en waar is meer actie nodig? Dit nationaal programma met de daarin opgenomen maatregelen en beleidsmatige versterkingen kan conform uw opdracht rekenen op instemming van de betrokken departementen. Dit programma zal de bestaande aanpak van discriminatie en racisme verder versterken. Het programma vormt ook de opmaat naar een meerjaren aanpak die gericht zal zijn op preventie, ondersteuning en sanctionering. Komend jaar zal ik het NCDR meerjarenplan nader uitwerken en presenteren. Ambitie reikt verder. Bestrijden van discriminatie en racisme is taai. Er is soms weerstand vanuit de samenleving tegen inclusiemaatregelen, wat ons noopt tot pushing back against the pushback. En hoewel wij met alle afspraken en maatregelen in dit nieuwe nationaal programma opnieuw voortgang boeken, maak ik nadrukkelijk de kanttekening dat mijn ambitie verder reikt. Ik had in dit nationaal programma graag wat extra stappen gezet. Relevante ideeën voor specifieke maatregelen hebben geen of nog geen plek gekregen in het nationaal programma. Om effectief te zijn in de aanpak van discriminatie en racisme, is het nodig om lef te tonen en net dat stapje verder te zetten. We moeten het gif van discriminatie en racisme in onze samenleving bestrijden met alle middelen die we hebben. Als we dat niet doen, komen het vertrouwen in onze democratische rechtsstaat, onze moraal en de sociale cohesie in onze samenleving nog verder in gevaar. Daarom kom ik, aanvullend op het nationaal programma, met 10 punten die ik graag expliciet onder uw aandacht breng. Punt 1. Gelijke behandelingsplicht naar Iers en Brits voorbeeld. Ik maak me zorgen over het feit dat 65% van de gemeenten nog geen antidiscriminatiebeleid of inclusieagenda heeft. Ook berichten over institutioneel racisme bij sommige overheidsorganisaties verontrusten mij. Daarom pleit ik voor een gelijke behandelingsplicht. Die moet gelden voor alle bestuurslagen en alle overheidsorganen. Een dergelijke in de wet geborgde plicht zorgt ervoor dat overheidsinstanties in hun beleid en in de uitvoering daarvan altijd rekening houden met gelijke behandeling en non-discriminatie. En dat ze daarover verantwoording afleggen. Veel van de in dit nationaal programma genoemde maatregelen kunnen worden ondergebracht onder zo'n algemene plicht. Ik adviseer het kabinet het voorbeeld te volgen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen kennen al geruime tijd een gelijke behandelingsplicht in de vorm van een Public Sector Equality Duty. In het meerjarenprogramma dat ik in de loop van 2024 presenteer, zal ik met concrete voorstellen komen. Ik ben blij dat de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme heeft aangegeven dit onderwerp in haar onderzoek te betrekken. Punt 2. Transitieverlof. Wie zwanger is, heeft recht op zwangerschapsverlof. Er is geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof voor partners. En er zijn goede regelingen voor ouderschapsverlof. Wat in dit rijtje ontbreekt is transitieverlof. Voor mensen die in transitie willen is helemaal niets geregeld. Zij moeten de periode waarin ze logischerwijs even niet of minder kunnen werken zelf financieel overbruggen. Vaak is dat een enorme belemmering. Ik pleit voor een wettelijke regeling voor transitieverlof. Dit was onderdeel van het coalitieakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet, maar is daarna naar de achtergrond verdwenen. Laat dit geen afstel zijn. Punt 3. Naleven regenboogstembusakkoord. Een belangrijke stap in het bestrijden van discriminatie tegen LHBTIQ+ personen is het uitvoeren en effectief naleven van het regenboogstembusakkoord. Ik roep op om de maatregelen uit dit akkoord, wat ook omarmd is door het inmiddels demissionaire kabinet, zo snel mogelijk uit te voeren. Naast het onder punt 2 al gememoreerde transitieverlof, omvat het regenboogstembusakkoord het mogelijk maken van meer ouderschap en meer oudergezag en het aanpakken van discriminerend geweld. Een ander onderdeel van het akkoord is het voorkomen van non-consensuele, niet noodzakelijke medische behandelingen NNMB's van intersekse kinderen en volwassenen. De beste manier om dit te regelen is een wettelijk verbod. Maak hier snel werk van, is mijn oproep. Hetzelfde geldt voor wijziging van de transgenderwet. Door het schrappen van de deskundige verklaring wordt het toegankelijker om een identiteitsbewijs te krijgen met de juiste naam en geslachtsaanduiding. Punt 4. Slavernijverleden. Wat komt er na de komma? De minister-president hield op 19 december 2022 een indrukwekkende speech over ons slavernijverleden. Bij het maken van de excuses werd er terecht op gewezen dat we niet alleen het verleden delen, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt, zo sprak de premier. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Een jaar waarin ook de koning in een toespraak die mij tot tranen roerde, excuses maakte en vanuit zijn persoonlijke dimensie om vergiffenis vroeg. Ik roep het kabinet op om het gecreëerde momentum levend te houden, om samen met alle betrokken partijen concreet invulling te geven aan het deel na de komma en om de excuses voor de slavernij ook wettelijk te verankeren. Opdat we samen blijven werken aan bewustwording, erkenning en begrip. Punt 5. Institutioneel wantrouwen en moslimdiscriminatie. Het in het vorige nationaal programma aangekondigde onderzoek naar moslimdiscriminatie is door het kabinet voortvarend opgepakt. We kijken uit naar de resultaten. Die zijn belangrijk voor een versterkte aanpak van moslimdiscriminatie. Moslimdiscriminatie komt echter niet uit het niets. Het voornamelijk negatieve politieke en publieke discours over de islam en moslims van de afgelopen decennia heeft eraan bijgedragen hoe we in Nederland, ook vanuit de instituties, kijken naar deze groep Nederlanders. Ik roep de politiek en overheid op tot zelfreflectie en te stoppen met het institutioneel wantrouwen richting, in het bijzonder, Nederlandse moslims. We moeten goed kijken naar de stigmatiserende en uitsluitende effecten van bepaalde al dan niet voorgenomen wet en regelgeving. Dit speelt bijvoorbeeld bij de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, WWFT. Het wetsvoorstel wet transparantie maatschappelijke organisaties. En het voorgenomen toezicht op informeel of islamitisch informeel onderwijs. Ik dring er bij u op aan om bij dergelijke plannen, wetsvoorstellen en wetten goed te kijken naar aanleiding, nut en noodzaak en om de grondwettelijke bezwaren serieus te nemen. Punt 6. Rechtspraak en non-discriminatie. Een van de pilaren waar de rechtsstaat op steunt is de handhaving van fundamentele rechten. De rechtspraak zou voor haar legitimiteit gevrijwaard moeten blijven van iedere associatie met discriminatie en ongelijke behandeling. De rechtspraak staat voor de kernwaarden van onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit. Het is daarom van belang dat de rechtspraak voortdurend aandacht heeft voor mogelijke discriminatie binnen haar organisatie. In 2015 heeft de Raad voor de Rechtspraak door de Universiteit van Leiden een onderzoek laten doen naar etnisch gerelateerde verschillen in straftoemeting door rechters. Ik heb begrepen dat de rechtspraak momenteel onderzoek laat doen naar oordeelsvorming vanuit het perspectief van rechters. Een vervolg op het onderzoek uit 2015, gericht op de uitkomsten van strafrechtelijke uitspraken, zou daar een welkome aanvulling op zijn. Punt 7. Stagemeldpunt hoger onderwijs. Meldpunten voor stagediscriminatie in het hoger onderwijs vormen een essentiële schakel in het antidiscriminatiebeleid. Studenten weten deze meldpunten echter nog niet altijd goed te vinden en de aanpak is niet eenduidig. Ik doe daarom de aanbeveling om zo snel mogelijk te komen tot een model waarbij dataverzameling, registratie van meldingen, onafhankelijk bijstaan van melders, voorlichting en andere procedures en processen inzichtelijk en vergelijkbaar worden gemaakt. Dit opent ook de deur naar een efficiënte aanpak op landelijk niveau. Het is belangrijk dat het ministerie van OCW actief de opbouw van een kader voor meldpunten stagediscriminatie op onderwijsinstellingen faciliteert en stimuleert, om zodoende uniformiteit te borgen. Dit kan worden verkend in samenwerking met antidiscriminatievoorzieningen, de ADV's. Punt 8. Inclusieve en toegankelijke stilteruimtes. Inclusieve en toegankelijke stilteruimtes op scholen en onderwijsinstellingen voorzien in een behoefte van meerdere groepen leerlingen en studenten. Dat wordt onderstreept door het landelijk manifest dat verschillende belangenorganisaties in het onderwijs in juli 2023 presenteerden. De bestuurlijke afspraken over het weren van mobieltjes uit de klas laten zien dat het ook zonder wettelijk instrument goed mogelijk is om tot duidelijke regels te komen. Ik vraag het ministerie van OCW om op dezelfde manier afspraken te maken over het inrichten van stilteruimtes in alle onderwijsinstellingen. In het verlengde daarvan pleit ik ook voor stilteruimtes in openbare gebouwen, zoals buurthuizen, ziekenhuizen, bibliotheken en gemeentehuizen en in gebouwen van het Rijk. Punt 9. Inclusie in de zorg. In verschillende medische richtlijnen die zorgverleners voor diagnoses en behandelingen gebruiken, komen stereotypering en aannames over culturele achtergrond of etniciteit nog altijd voor. Dat kan leiden tot minder effectieve, verkeerde of ongelijke behandelingen. Dit speelt niet alleen bij huisartsen en ziekenhuizen, maar ook in de GGZ. Differentiatie van behandelingen gebaseerd op etnische verschillen of gender kan nuttig zijn, maar dan moet die gebaseerd zijn op gedegen onderzoek en cultuurspecifieke kennis en niet op aannames. Naast meer onderzoek pleit ik er ook voor om op korte termijn een adviescommissie in te stellen die samen met veldpartijen de kwaliteit van deze kennis waarborgt. Punt 10. Aandacht voor discriminatie in uitvoering Arbowet. Werkgevers zijn op basis van de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting, PSA, te voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. Het gaat daarbij om zaken als werkdruk, ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie. Dit betekent dat werkgevers aan de hand van risico-inventarisatie en evaluatie, RI en E, hun organisatie moeten doorlichten en een verbeterplan moeten opstellen. Lang niet alle werkgevers doen dit, waardoor zij niet altijd zicht hebben op het risico op psychosociale arbeidsbelasting als gevolg van discriminatie. Dit vraagt om een cultuurverandering. In de recent gepubliceerde Arbovisie 2040 wordt echter met geen woord gerept over discriminatie als vorm van psychosociale arbeidsbelasting. De NCDR roept het ministerie van SZW op om deze omissie recht te zetten en de Arbovisie 2040 op dit punt aan te vullen. Herkennen en erkennen. Zoals ik aan het begin van deze brief al schetste, Het afgelopen jaar zijn stevige, betekenisvolle stappen gezet in de bestrijding van discriminatie en racisme. En op papier hebben we het in Nederland goed, steeds beter, geregeld. Maar in de praktijk moet er echt nog veel gebeuren. Het is belangrijk om dit soort ongemakkelijke waarheden uit te spreken. Want als je het probleem niet herkent en erkent, kun je niet werken aan oplossingen en antwoorden. Vanuit mijn positie als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, een regeringscommissaris met drie rollen, verbinder, aanjager en waakhond, zie ik het als mijn plicht om bovenstaande dringende adviezen expliciet onder uw aandacht te brengen. Laat het de volgende stap zijn naar een nog inclusiever Nederland. Hoogachtend, Rabin Baldew Singh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.